De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
Er werd deze week reikhalzend uitgekeken naar de beursgang van Porsche.
Jij zegt het tenminste goed, hè?
Ja, hè?
Porsche.
We moeten nog heel veel mensen opleiden daar. Zoveel mensen die Porsche zeggen.
Ja, is natuurlijk ook lastig.
Is ook lastig. Maar het is dus Porsche en ze zijn naar de beurs. Zo het een en ander vertellen over de notering. Je hoort straks alles daarover. En de strategie natuurlijk, hè?
Ja, tuurlijk. En de ondernemers in de autobranche hebben het zwaar.
Oh,
ze hebben het altijd zwaar. Gaat het slecht, dan hebben ze het zwaar. Gaat het goed, dan hebben ze het ook zwaar. Eigenlijk hebben ze het altijd zwaar.
Uitdagende markt.
Maar we hebben natuurlijk nu wel iets aan de hand. Hè. Alsmaar stijgende kosten. De baas van de BOVAG deelt zo daarom de resultaten van de nieuwste ondernemersmonitor.
Kijk, dat is mooi. En Wouter test de Mercedes EQS SUV.
Ja.
Maar eerst het autonieuws van deze week.
Het autonieuws.
Dan beginnen we gewoon met het Chinese Geely. Want dat heeft een flink aandeel genomen in Aston Martin.
Ja, Aston Martin. Hier stond het Britse Aston Martin. Ja. Maar
het Franse, maar goed.
Canadees.
Het is ook een beetje. Het wordt dus nu een beetje Chinees. Vier paspoorten.
7,6% nemen ze. Geely zit wel overal in inmiddels.
Ja,
hè?
En het is dan wel, voor zover we nu kunnen zien, een Chinees bedrijf dat het goed doet. Wat ze doen in Europa, dat doen ze wel goed. Met Polestar, met
Lincoln Co. Dat gaat leuk. Maar ze gaan heel veel doen. Ja, dat is natuurlijk ook. Ja, maar Polestar, Volvo, Polestar, Lincoln Co. Ja, dat is allemaal wel een soort één pot
naast. Ja, je hoeft niet te verwachten dat Aston Martin de grill van een Volvo gaat krijgen.
Nee. Straks. Aan de andere kant, Lotus, hè, komt een elektrische SUV. Overigens denk ik dat wordt gewoon een verbouwde Volvo EX90, hè, die elektrische Volvo. Ja. Dan wordt ook één platform. Nou, dat zal Aston Martin dan ook wel gaan gebruiken. Ze gaan inderdaad technologie leveren aan Aston Martin. Mercedes heeft overigens bijna 20% van de aandelen van Aston Martin. En Geely heeft volgens mij ook weer aandelen in Mercedes. Dus eigenlijk kunnen we het beter gewoon allemaal samenvoegen. Precies. Nou, ik weet, toen Volvo zeg maar op de markt kwam, toen waren er ook wel wat vrijages met Mercedes. Dan had het eigenlijk best goed gepast.
Ja.
Aan de andere kant, Mercedes doet ook nog best aardig op eigen kracht. Dus die stomen gewoon lekker verder.
Zo is dat. Maar zijn op de beurs minder waard dan Porsche?
Dat is weer minder waard dan Tesla. Nou ja, weet je.
We hebben net al een paar SUV's genoemd. Maar er komt er nog eentje bij. BMW heeft echt een beul van een nieuwe SUV onthuld. De XM.
Ja, ja.
Vroeger was dat een auto van Citroën.
Citroën XM. Ja, die naam. Ja, oké.
Zouden de 10M?
Ja, de 10M.
De 10M.
Die discussie had ik met mijn zoon over iPhones. Dit is geen iPhone 10S. Dit is een XS. Ja, dat is een Romeins. Ja, hij is 7. Dan moet je dat. Maar hij snapt het nu. Maar ik heb hem een tijdje geleden al in real life gezien. In closed room. Toen we BMW nog uitnodigden voor dingen. Ik weet niet. De hele PR-afdeling is daar nu met vakantie, geloof ik. Want ik hoor nooit meer wat. Maar dat geldt terzijde. Heftig. Echt enorm in your face auto. Passend wellicht bij. Want sommige mensen, ja, dat is echt belachelijk. Ik zei, ja, maar kijk even wat mensen met een Audi RS6 en een Urus en een Defender en een G63 doen. Dat is allemaal al heftige auto's. Ja. Hup, meteen bodykit, gekke kleuren erop. Dus in die trend past het absoluut. Altijd een V8. Er komen twee plug-in hybrid versies. En ze hebben nog een red label. En er zit bijvoorbeeld geen BMW logo achterop. En ze zijn allemaal dingen doen ze anders. Veel grotere BMW logos in de wielen. Het is echt een
In your face.
Ja, ik dacht, ja, dit is mooi van lelijkheid. Toen ik ernaast stond, het valt er niet op.
Dus we kunnen nu een wetje leggen op welke voetballer als eerste deze BMW onder zijn kont heeft.
Ja, nou, en inmiddels BMW sponsort alle voetbal clubs in Nederland volgens mij. Ja. Hè? Dus Feyenoord, Ajax, dus, Excelsior. Ja. Nou, we hebben nog andere voetbalclubs.
Nee,
ja, hele top. Ja. dus een van die spelers die zal hier wel in wegrijden dan.
Als iemand een fotootje kan schieten daarvan, dan.
Dan willen we dat graag.
Het BNR Autoshow. Ja. Goede concurrent voor de Lamborghini Urus.
Urus, die is ook. Er komt ook een nieuwe, de S.
Ja, ja. De S, want en de normale, de standaard. De S wordt eigenlijk de standaard. Ja. De standaard, die gaat eruit. Die gaan ze niet meer verkopen.
Gewoon weg. Ja,
weg de shredder. Audi RS Q8.
Q8.
Kuwait.
Kuwait, ja. Ja, dat is Kuwait. Kuwait. Ja, dat is Kuwait. Ja, ja nee, die Red Label topversie met 748 pk en 1000 Nm. Daarvan dacht ik weer, nou ja, dat is ook weer niet baanbrekend of zo. Nee, het is belachelijk veel. Maar inmiddels, we zijn gewend dat het moet allemaal gewoon gekker.
En dit komt er dan ook als Bentley Bentayga? Of wat?
Nee. Dat is een Lamborghini. Nee, een Urus en een RSQ8. Dat is eigenlijk gewoon een Bentayga. Wat eigenlijk ook weer gewoon een Cayenne is.
Ja.
Wat als je doordenkt, gewoon een Volkswagen Touareg is.
Ja.
Alleen die is er dan weer niet met een V8 met 600 pk.
Nee, dus het is een beetje kiezen tussen die vier. De Urus, S,
ja.
Audi, RSQ8 en Bentley Bentayga.
Ja.
Welke zou jij kiezen?
Of een Porsche Cayenne.
Ja,
en die heeft ook nog een Cayenne Coupé.
Porsche, sorry.
Porsche. Zei ik het verkeerd? Ja, straf.
Goed, nog heel kort. Ander nieuws. 1 op de 8 ondernemers vergadert online achter het stuur. Ziet Interpolis.
Ja.
Hoe vaak doe jij dat?
Ja, ik doe het ook wel eens.
Je bent ook ondernemer dus.
Ja, precies. Nee, ja, weet je. Soms van die calls dat je denkt, ja, ik moet er even bij zijn. En we hebben ook wel best wat mensen in mijn omgeving die dan weer dingen verplaatsen. En zo. Dat ik denk van, jongens, weet je, je plant iets. En dan gaat dat dan niet meer lopen schuiven. Dus nee, ja, ik doe dat. Ik zet dan wel de camera uit en ik kijk ook niet op het beeld. Dat vaak ook helemaal niet zo heel boeiend is.
Je doet telefoongesprek.
Ja, eigenlijk wel met meer mensen.
Ja.
Ja, dus ja, dan is dat videobellen. Ja, weet je, het is beter om het niet te doen, maar het gebeurt gewoon wel eens, hè? Ja.
De Nationale Autoshow.
Maar veiligheid staat voorop.
Ja, gelukkig mijn autoverzekering loopt er weer niet bij Interpolis.
Oh, dat scheelt dan weer. Ondernemers in het hele land hebben het zwaar. Hè? Door alsmaar stijgende kosten, energierekening voel je overal. En dus ook de autobranche. Over de omvang van die problemen en de gevolgen daarvan praten we met Peter Niesink, directeur van de BOVAG. Welkom.
Dankjewel.
Fijn dat je er bent. De ondernemersmonitor van de BOVAG die is weer gepubliceerd deze week. Voornaamste conclusie: hoge energieprijzen nekken ondernemers.
Ja, absoluut.
Lang nagedacht over die conclusie.
Ja, was moeilijk, hè?
Die was heel lastig.
Was echt zoeken naar iets nu deze keer.
Nee, ja, het is echt serieus. Wat we zien is dat bijna 80% van de ondernemers daar echt problemen mee heeft. En dat is zowel gas als elektrisch. Dus jullie zeiden het net al. Het is echt even de noodklok nu, want dit is heel serieus.
Maar hoe groot zijn die problemen dan? Hè? Want we horen natuurlijk van de energie-intensieve bedrijven, ook MKB, de bakkers, de slagers. Dat kan ik me niet zo goed voorstellen bij een autobedrijf. Of zie ik dat verkeerd?
Het is heel simpel. Er loopt een werkplaats in die verwarmd wordt. En op het moment dat de auto erin en eruit gaat, gaat die grote deur open.
Ah, ja.
En je bent al je warmte kwijt.
Ja.
Dus wat dat betreft, als je echt naar de hele energie-intensieve bedrijven kijkt, dan moet je meer bij ons aan de schadebedrijven, hè, de spuiterijen denken. De droogcabines die echt volop draaien.
Oh, die draaien natuurlijk op het gas.
Die draaien op gas.
Dat is serieus veel gasverbruik.
Ja, en daar hoor ik nu de eerste signalen bij de schadebedrijven die zeggen, ja, we moeten het eigenlijk stilleggen, want het is niet meer te doen.
Je kan gewoon prijzen verhogen, want ja, het wordt gewoon duurder.
Ja,
energieopslag.
Dat zou je denken, alleen je bent daar afhankelijk van de opdrachtgevers, in dit geval de schadeverzekeraars. En nu zijn de schadeverzekeraars dit jaar welwillend geweest om een eerste tegemoetkoming te geven, maar die is niet voldoende.
Nee.
Dus wij brengen daar een hele specifieke monitor uit. Dat doen we samen met Fokwa. En daar hopen we dat schadeverzekeraars echt zien dat ze de tarieven moeten verhogen. Want op dit moment op een gemiddelde schade lopen ze echt 15-20% in de min. Daar kun je je business niet van draaien. Dus ik hoor echt ondernemers die zeggen, ja, ik kan eigenlijk geen opdrachten meer aannemen, want ik loop erop leeg.
Nee, maar dan doe je dan neem je toch ook gewoon geen opdrachten meer aan? Dan heb je
geen inkomsten meer.
Dan heb je geen inkomsten meer, dan kun je personeel niet betalen.
Dat kon je toch al niet vinden, personeel. Dus dat is dit lost zichzelf allemaal op. Nee, ja, oké. Okay, dus, maar dat is wel een vrij serieuze natuurlijk. Hè, want dat is niet zo makkelijk uitwijken. Voor het verwarmen van de werkplaats dacht ik,
Ik zat eraan te denken, die grote deuren, daar kun je natuurlijk van die hele lange lamellen ophangen.
Ja.
Die je ook wel bij zwembaden hebt, weet je wel.
Ja, maar worden net de schadebedrijven.
Dat zeg ik iets heel stoms.
Nee, de schadebedrijven hebben het ook. Die kunnen ook niet meer, want die rijden elke keer onderdoor rijdt. En dan trek je een paar van die grote, lelijke strepen op het dak.
Dan heb je gelijk weer wat op te lossen.
Ja,
maar nee, heb je geen personeel voor.
Precies.
Ja, lastig allemaal.
Nee, kijk, er is hier natuurlijk best wel wat aan te doen. En we zijn ook volop bezig om ondernemers daarmee te helpen. We hebben ook een initiatief gelanceerd, BOVAG Energie. Waarin we zeggen, ja, maak van energie in plaats van nou een kostending een verdienmodel. Dat kun je doen door middel van zonnepanelen en energieinkoop. Alleen, dat vraagt voorbereidingstijd, dat vraagt tijd. We hebben gewoon nu een acuut probleem. Ik zei net al, bijna 80% van de ondernemers heeft hiermee te maken. Dan moet je echt denken aan verdubbeling van prijzen. Er is zelfs een groep die bij ons aangeeft dat het zelfs meer dan 200% stijging van de kosten is. Dus het is echt heel acuut. En onze grootste zorg is, hier heb je een overheid nodig die nu even zegt, we lossen dit probleem op. En wat ons erg heeft verbaasd is dat ze wel met een heel pakket zijn gekomen voor burgers. En dat is heel goed dat ze dat hebben gedaan. Maar toen zeiden ze erachteraan, voor het MKB verwachten we in november klaar te zijn. En nou, vervolgens hoorde je de verhalen. Ik spreek bijvoorbeeld ook veel met mijn collega van de bakkers. En die zegt, ik heb gewoon opzeggingen. Bedrijven die in oktober gaan stoppen. En ik ben bang dat het bij ons ook gaat gebeuren.
Ja. Ja, gebeurt nog niet.
Nee, de aankondigingen die zijn er. Je weet het zelf, je bent een ondernemer. Je gaat zo lang mogelijk door. Hè. Ik zie gewoon onze ondernemers, die doen alle mogelijke moeite om maar te kijken, kan ik in business blijven? Kan ik er doorheen komen? Ja. En hier zeggen we echt van, hier hebben we gewoon even een hulp van een overheid nodig. Ja. In de coronatijd kon het ook. Hè. Binnen 4 weken hadden we die NOW.
Ja.
Nou, het schijnt nu dat de overheid volgende week met iets komt. Hè. Dus dat er volgende week de staatssecretaris of minister van Genep zou daar iets over gezegd hebben, dat het volgende week... Maar echt, langs deze weg, echt een oproep aan het kabinet. Geef nou duidelijkheid aan MKB. Want anders gaan de prachtige bedrijven waarvan het echt niet nodig is, die gaan dicht.
En dan moeten we dat... Aan de andere kant hoorde ik jou zeggen, BOVAG energie. En nu opeens acuut. Ik denk, hallo. Ik heb ook al een paar jaar zonnepanelen op het dak. Waarom? Er zullen ook bedrijven zijn die gewoon al zonnepanelen hebben. En die zeggen, het stijgt wel. Maar ik wek ook veel zelf op. Dus is het ook een beetje straf voor de laggards, zeg maar, de mensen die wat langzamer waren?
Ja, als die transitie al heel lang bezig zou zijn, dan zou je gelijk hebben. Ik vind dat nog net iets te snel. En dat heeft ook te maken met of je wel de apparatuur hebt. Hè. Heb je wat voor verwarmingssysteem heb je? Hè. Is dat makkelijk om te bouwen, ja of nee?
Yeah.
En we zien het bijvoorbeeld bij die schadebedrijven. Er zijn wel infrarood droogcabines.
Yeah.
Maar dat is nog redelijk nieuw allemaal.
Maar wat kost zoiets?
Ja, dan praat je over een investering van tonnen.
Ja.
En dus zo'n cabine, die wordt over het algemeen ergens tussen de 20 en de 30 jaar afgeschreven. Heb je dat ding net 10, 15 jaar staan, dan heb je dus een desinvestering en een investering. En dat is gewoon voor ondernemers op dit moment niet te doen. Dus wij helpen met individueel advies naar die bedrijven. Maar het is gewoon wel even een hele lastige periode.
Ja, en je zegt dus, er zijn bedrijven die echt overwegen om te stoppen. Kun je daar ook cijfertjes aan plakken? Hoeveel procent overweegt dat?
Ja, dat is verdubbeld. Hè? Dus in coronatijd zaten we op 3-4%. Nu zeggen al 7-8%. Ik overweeg echt om te stoppen. Ik vind dat een fors aantal.
Ja, dat is inderdaad. En in de absolute aantallen?
Ja, dan in een sector met, het neem maar grofweg, in de autobedrijven, 10.000 autobedrijven. Je praat over 7%. Dat is nogal wat.
Ja, dat is behoorlijk inderdaad. Ja. Ja. Als die lijn nou doortrekt en schadeherstelbedrijven moeten inderdaad stoppen. Wat betekent dat inderdaad? Want die auto's blijven doorrijden. Het is drukker dan ooit bijna. Hè? Deze week.
En we zitten allemaal te videobellen in de auto. Dus ja. En te appen.
Er zijn in coronatijd,
ik zag gisteren een courier. Die was
aan het, nou de hele tijd?
Ja, die was aan het appen. En met een joint zat hij achter het stuur. Nee, ik dacht, maar hij is waarschijnlijk wel heel snel met zijn pakketje. Ja. Goed, maak je vraag.
Nou, dat er
moet een beetje luchtig maken allemaal dit. Anders is het allemaal zo.
50.000 auto's bij zijn gekomen in coronatijd. Dus ook goed nieuws. Ook goed nieuws voor de schadeherstelbedrijven. Precies. Want dat zijn allemaal geen nieuwe auto's. Mensen die misschien ook niet zo heel vaak op de weg zitten, normaal gesproken. Ja. Normaal zitten ze lekker in het OV. Wat gebeurt er met die schade als dit soort bedrijven dichtgaan? Want die anderen kunnen het volgens mij ook niet zo makkelijk opvangen.
Nee, dat klopt. Kijk, die schadebar is natuurlijk wel bijzonder. Die heeft het in de coronatijd rustig gehad. Hè? In tegenstelling tot de autobedrijven. Zowel verkoop als onderhoud. Maar dat is nu enorm aangetrokken. Hè. We horen nu echt dat binnen de schadebedrijven gewoon de werkplaatsen echt vol zitten. Hè. Ook daar echt weer een nijpend probleem als het gaat om goede vakmensen. En dus op het moment dat dit zou gaan gebeuren, dat betekent echt lange wachttijden voor het repareren en schadeherstel van auto's. Dus dat kunnen we op dit moment echt niet hebben.
Aan de andere kant, voor verkeer, voor files, prima toch. Die brokkenpiloten, dat duurt even 3 maanden. Het is gewoon jouw straf voor schadereizen, maanden met het OV.
Het kan natuurlijk ook schade zijn waar je op zich mee door kunt rijden.
Ja,
alleen wat misschien niet heel erg veilig is voor de weg.
Nee, precies. Dus dat is niet wat je moet willen.
Nee. Nou zijn er die plannen voor particulieren wel om te helpen bij onze energierekening. Wat moet er dan voor het MKB? Wat moet er gebeuren? Is dat ook prijsplafonds, hulp? Uiteindelijk komt het gewoon op geld neer natuurlijk.
Ja, Zelf denk ik inderdaad aan die twee dingen. Hè. Doe ook dat prijsplafond voor het MKB. Ik weet dat dat technisch heel moeilijk is, maar dat zou echt de beste oplossing zijn.
Waarom is dat technisch nou zo moeilijk?
Ja, omdat er natuurlijk bedrijven zijn die dat gas en elektriciteit leveren en die kopen in op een wereldmarkt. En daar zit geen plafond op.
Nee.
Ja, dus
nee,
daar zit. Ja. Dus de kabinet zal echt met.
Maar uiteindelijk is het zo simpel dat je gewoon de portemonnee trekt, toch?
Ja.
Als kabinet. Dat moet je beslissen. Verder is het toch niet zo heel erg moeilijk.
Nee, je moet een aantal dingen kun je doen. Hè? Dus verlaag belastingen. Hè? Die ODE, die is al wel voorgenomen. Stel de terugbetalingen uit de coronatijd, stel die nog wat langer uit. Laat RVO een subsidieregeling, net zoals de NOW dat was, uitvoeren, of de TVL. Ja. Zodat die bedrijven die gewoon kunnen aantonen, ik betaal 200%, dat die een subsidie krijgen om dat te overbruggen.
Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat het kabinet dan ook zegt, weet je, dat kan, maar we willen er wel iets voor terug. En dat is precies wat Wouter eigenlijk net zei. Kom maar eens even met een plan om verder te verduurzamen. Dat al die schadeherstelbedrijven misschien wel op zonder energie kunnen draaien.
Ja, vind ik heel, dat zou ik heel terecht vinden. En daar zijn we ook toe bereid. Hè. We hebben ook, als het voor de schadebranche gaat, samen met Fokwa gezegd, dat pakken we aan. We gaan er ook met verzekeraars over in gesprek. En er zijn mogelijkheden. Hè, dan moet je afspraken maken over hoe je met die desinvestering omgaat. Maar dan kun je versneld bijvoorbeeld die droogcabines vervangen. Voor werkplaatsen, autobedrijven, ja, daar zou je, wat ik net al zei, zorgen dat er veel meer zonnepanelen komen te liggen. Dat er verwarmingssystemen komen met warmtepompen in plaats van op gas. Dus dat moet je nu versneld gaan doen. Ik zou dat heel reëel vinden als het kabinet dat verlangt.
Ja, maar aan de andere kant zou je kunnen zeggen, ja, showroom, moet je die verwarmen? Weet je, ja, als het -10 is, dan wordt het wel heel fris. Ja, gewoon meteen tekenen. En dan rennen wij even met het blaadje, anders wordt het niet droog. Nee, maar ik zei, 's ochtends hadden wij altijd, de verwarming ging altijd om 6 uur lekker aan. Was de vloerverwarming heerlijk warm beneden en een badkamer iets warmer. Ja, nu doe ik dat nog even niet. Ja, dat zijn keuzes. Dat was niet zo gek, toch?
Natuurlijk. Nee, en er zijn al lang, ondernemers doen dat al lang. Hè. Hoe waar je scherp kunt zijn op hoe hoog die thermostaat staat of wanneer die aangaat. Ja, dat gebeurt al lang en dat is ook terecht. En je kunt er natuurlijk ook met je medewerkers over praten. Hoe doen we dat hier in deze werkplaats? En wat vinden jullie? En natuurlijk zijn dat soort maatregelen te nemen.
Ja, maar helpt dat dan genoeg om bijvoorbeeld te zeggen, ja, voor gewoon een gemiddelde dealer hoeven we dan niet heel veel te doen in die energietoeslag? Of wordt er stiekem nog wel heel veel stroom gebruikt voor echte werkzaamheden?
Nou, als ik hoor dat een van een gemiddelde dealerholding, als je daar praat over energiekosten van boven een miljoen. Ja. En daar komt een miljoen bij.
Ja.
Hè, omdat het verdubbelt of het gaat zelfs nog naar meer. Volgens mij is dat net even iets te veel om te zeggen, we trekken een trui aan en we doen de thermostaat wat lager.
Het is geen nieuwe boot voor de DGA volgend jaar. Dat in ieder geval niet.
Nou wordt er heel erg gekeken naar de overheid, naar het kabinet. Hè, maar je zou ook een appel kunnen doen op verzekeraars en leasemaatschappijen. Hè. Dat zijn toch partijen, zeker de leasemaatschappijen, hebben langlopende contracten met schadeherstelbedrijven. Zouden zij iets kunnen doen om het makkelijker te maken?
Ja, absoluut. Dat hebben we. Wat we hebben gedaan voor hen is dit echt in kaart brengen. Dus samen met een onderzoeksbureau brengen we elke 2-3 maanden een monitor uit waar we precies laten zien wat die kosten zijn. Dat reiken we aan de schadeverzekeraars, zodat zij daar rekening mee kunnen houden. Wij doen niet de onderhandelingen, maar we kunnen ze wel van die informatie voorzien. Dus dat is wat ze doen. Ja, schadeverzekeraars en leasemaatschappijen kunnen hier echt iets in betekenen. Dus we hebben hen dat ook gevraagd. Maar ook bijvoorbeeld, dat gaat over schade, maar ook gewoon over de normale onderhoud, leasemaatschappij, als het gaat over de normale onderhoud. Ook daar moeten afspraken worden gemaakt dat tegen andere tarieven gaat. Dus ook die oproep hebben wij naar de leasemaatschappij.
Maar andere tarieven? Of zou je ook kunnen zeggen van, goh, dat onderhoud van die leaseauto's, want dat zijn vaak jonge auto's natuurlijk, over het algemeen. Dat zou misschien ook wel wat naar achter verschoven kunnen worden.
Nou, over het algemeen is dat al lang gebeurd. Okay. Hè? Bedoel, als je kijkt naar die onderhoudsintervallen, dan is dat niet zoveel. Maar het gaat over het moment dat die komt, welk uurtarief staat daar tegenover? Welke kosten kunnen daarin doorbelast worden? Dus
ja, aan de andere kant, Peter, denkt dan nu, ja, het is weer de BOVAG die klaagt. Leasemaatschappij hebt gedaan. Jullie hebben 2 gouden jaren, volgens mij, want rendementen allemaal door het dak en toch de auto's die weer duurder, maar weet je, marges allemaal goed. Dus denk ik, ja, soms is het even de FT. Even energie vind ik een heel ander ding, maar de rest denk ik, ja, nou ja, gewoon, dat is ondernemersrisico. De ene keer gaat het wat beter dan de andere keer.
Ja, dat is een fair point. Maar wij pleiten echt voor een oplossing van het energiestuk. Die is buiten proportioneel. Hè. Dus daar moet je wat aan doen. Maar voor de andere zaken, hè, we hebben ook te maken met verhoogde personeelskosten. Hè, en met krapte. En dat zijn dingen, daarvan zou je inderdaad kunnen zeggen, dat zit in het ondernemersrisico.
Yeah.
En dan heb je goede jaren en minder goede jaren. Hè, maar wij brengen dit vandaag naar buiten, omdat we zeggen, dat energieprobleem, hè, een stijging van 100% of zelfs tot 200%, ja, dat is echt niet binnen ondernemersrisico op te vangen.
Nee, dat klopt. What if er helemaal niks gebeurt? Geen compensatie, geen hulp. Leasemaatschappijen zeggen ook, nou, zoek het maar uit. Lieve BOVAG en garagebedrijven.
Ja, mijn verwachting is dan echt dat 5-8% van de bedrijven gaat stoppen.
Ja.
En dan krijgen we wel een capaciteitsprobleem. En dan is het gedwongen stoppen en dan vallen de spaners. Ik zou dat heel erg vinden als bedrijven failliet gaan en daardoor medewerkers niet uitbetaald worden. Dus vandaar dat wij pleiten voor help nou, zodat je dat op een gecontroleerde manier.
Ja. Aan alle kanten, personeelstekort. Dus ja, weet je, heb ook zo weer een nieuwe baan, zou je denken. Hè, technisch personeel. Dat is ook wel het is een soort shake-out. Ja, het is een beetje ruw, zeg maar, deze. Maar ja, je kan erover pleiten. Ja, nou ja, dat hoort er dan ook helemaal een beetje bij.
Ja, een shake-out, als het normale reële marktomstandigheden zijn, ja. En die shake-out die vindt plaats. We zien al jaren dat er een flinke consolidatie plaatsvindt. Maar wij zeggen wel steeds, doe dat nou met een zachte landing, zodat niemand, de medewerkers niet, maar ook die ondernemer niet, daar heel veel schade aan ondervinden. Ja. Dus dat is eigenlijk waar we voor pleiten.
Ja.
Hey, mannen, nog één goed nieuws. Ja, want we zien natuurlijk wel dit jaar dat zo tegen het eind van het jaar de backorders worden uitgeleverd en dat we weer heel veel nieuwe auto's gaan krijgen tegen het eind van het jaar. Dus mensen kunnen wel ook weer naar de showrooms toe om te gaan kopen. En er komen natuurlijk daardoor ook weer nieuwe tweedehands auto's beschikbaar. Dus, dus consumenten kunnen ons ook helpen door nu naar de showroom te gaan. En,
ja, ook van een nieuwe auto. Precies. Die is zuiniger. En, weet je,
dat is een investering.
Ja.
Ja, en een dikke jas aan gewoon doen.
Ja,
dan heb je vast een kopje koffie en een koekje erbij.
Ja,
houd je ook warm.
Dat denk ik ook. Ja.
Dat denk ik ook. Dankjewel, Peter Niesink, directeur van de BOVAG. En fijn dat we het zo positief konden afsluiten. Maar er moet natuurlijk wel wat gebeuren. Zometeen.
Ja, alles wat je moet weten en wilt weten, of helemaal niet wilt weten, maar we gaan het wel vertellen over de beursgang van Porsche.
En Wouter test de Mercedes EQS SUV. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
De Mercedes EQS kennen we natuurlijk als een gestroomlijnde elektrische limousine. Maar is er nu ook als SUV. Jij mocht even lekker ermee rousen.
Ja.
Ja.
Door de Rocky Mountains.
Door de Rocky Mountains. Oh, dat is een natuurlijke habitat.
Het is qua formaat wel. Nee, qua formaat wel. Een auto die daar wel past. Ja.
En overal laadpalen natuurlijk. Daar in de Rocky Mountains. Super lekker.
Ja, ook wel. Ja, sommige plekken. Goede range, hè? Dan maakt het helemaal niks uit.
Precies.
Ja, maar dat andere bedrijf uit Frankfurt, pakte zeg maar alle. Frankfurt, Stuttgart, maar ze gingen naar de beurs in Frankfurt. Ja. Die pakte alle aandacht natuurlijk eigenlijk deze week. De beursgang van Porsche. Ja, lang verwachte notering aan die beurs in Frankfurt.
Ja,
dus
het is zover. En iemand die daar alles over weet is Jean-Paul van Oudheusden, marktanalist bij eToro, een broker. Welkom, leuk dat je er bent.
Ja.
Even beginnen maar met de benaming broker. Niet iedereen zal weten wat een broker doet. Wat doen jullie?
Het verwerken van beleggingstransacties van particulieren.
Nou,
kijk. Dat zijn allemaal Porsche-rijders bij jullie klanten. Valt mee? Of tegen?
Nou ja, een van de redenen.
Of wannabe Porsche-rijders. Ja, dat
sowieso. Ja. Ja,
een van de redenen die te staan is dat je wel altijd kijkt. Als je naar de top 5 kijkt van meest verhandelde aandelen. Daar staat eigenlijk altijd Tesla en NIO. Staan er altijd in. Dus ja, vandaar dat er ook aandacht uitgaat naar Porsche.
Ja. Ja, dat is wel grappig inderdaad. Want wat dat betreft wat meer gevestigd merk. Maar ja, blijkbaar. Ik denk dat het ook wel geïnspireerd is door Tesla. Vooral door Tesla. Iedereen die denkt, wacht eens even, hier is geld op te halen, toch?
Ja, nou, Porsche is natuurlijk een fan-aandeel. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die er ooit van dromen om in zo'n auto te rijden.
Ja,
dat trekt aandacht.
Ja. Volgen jullie de autosector met extra interesse?
Ja, omdat we zien dat daar bij klanten zoveel interesse naar uitgaat. Ja. En dat is dan een logische manier om daar wat dichter op te zitten dan op andere sectoren.
Ja. Nou, we merkten ook wel dat echt iedereen er aandacht voor had. Hè, voor die beursgang van Porsche. En na maanden voorbereiding ging het dan echt gebeuren deze week.
Meine Damen und Herren, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Erster Preis für die Porsche AG ist 84 Euro. Herzlichen Glückwunsch zum Listing in Frankfurt.
Ja, das Glockenläuten. Porsche AG ist wieder an der Börse.
En dat aandeel, ik had nog even gekeken wat gebeurt er nou eigenlijk met het aandeel. En ik zag dat hij heel hard omlaag was gegaan.
Ja, en daar staat andere Porsche.
Ja, en wel verwarrend hoor.
Zo, nogal. Maar dat is misschien ook wel een leuke om over te hebben.
Precies, maar het Porsche aandeel dat dus donderdag naar de beurs is gegaan, P911. Ja, een mooie titel. Leuk, dus eigenlijk is het gewoon ongeveer stabiel gebleven. Toch? Je hebt ook nog even gekeken, Paul. Jean-Paul.
Ja, dat klopt. En dat zie je vaak bij zo'n beursgang. Dat er toch banken omheen zijn die het begeleiden. Dat is natuurlijk niet fijn als het meteen de eerste dag heel hard naar beneden gaat.
Ja.
Ze hopen natuurlijk wel dat het omhoog gaat. Maar daar is de beurs niet naar. Dus het bleef netjes een beetje gelijk.
Ja. Maar dat wordt dan wel geholpen door de bank? Of is het uit zichzelf ongeveer gelijk gebleven?
Nee, dat wordt wel geholpen. Ze hebben altijd nog wat aandelen achter de hand. Waarvan ze kijken of ze die ook nog kunnen plaatsen op de koers die ze hebben afgesproken. Dat was 82,50. Ja. Nou, ze kregen dat niet veel verder omhoog. Maar dat het hier een beetje blijft hangen, dat zal je nog wel. Ja, het is logisch om dat in het begin even te zien.
Ik werd in ieder geval op gewezen door vaste volger Joe Malin. Dankjewel. Altijd goed op ons scherp te houden. Hè?
Ja, zeker. Financiële wereld, werd er een beetje uitgekeken naar het moment, die beursgang van Porsche?
Ja, toch wel. Want dit jaar is het maar heel erg dun bezaaid hoeveel bedrijven dat er naar de beurs komen. Het klimaat is heel erg slecht. Dus we hebben natuurlijk in Nederland ook wel bijvoorbeeld Coolblue en Bol.com. En dat soort dingen gingen allemaal niet door.
Nee. Leaseplan. Maar zou ook naar de beurs gaan.
Maar Porsche die heeft gezegd, nou, wij doen het toch. Ja. En dan kijkt toch iedereen ernaar van, wordt het een succes of niet?
Beetje anticyclisch, gewoon vol erin gaan.
Maar ook bij Porsche werd het natuurlijk wel steeds uitgesteld. Hè? Die plannen zijn er al heel lang.
Ja, die plannen zijn er heel lang. En ja, dat is altijd een beetje gissen waarom toen niet en dan nu wel. Spelen natuurlijk allemaal discussies achter de schermen waar wij niks van te horen krijgen. Misschien dat je dat later nog eens hoort. Maar nu hebben ze het in ieder geval doorgezet.
Ja. Nou, er waren natuurlijk ook wel wat dingen die wel wat publieker waren. Hè? De wisseling van de CEO. En er gebeurde een beetje aan het rommelen daar in de top. Dus wat dat betreft natuurlijk nog niet in te gaan. Aan de andere kant, Porsche is ook lang in gesprek met de Red Bull Racing. Formule 1, ik heb daar altijd van geroepen. I don't think it's going to happen. Hebben dat soort dingen ook nog invloed? Dat nog op de achtergrond speelt?
Dat zijn van die dingen, dat weet je niet. Maar het lijkt wel logisch. Dat is natuurlijk toch iets als je naar de beurs gaat. Je kan ook nog aankondigen dat je voor de helft eigenaar bent van Red Bull.
Ja
dan
dat is, lekker binnenkomen.
Is dat natuurlijk nog meer een affiche.
Ja zeker.
Of ze daar nou op gaan zitten wachten, weet ik niet. Maar het is natuurlijk wel toevallig dat net is afgekest. En dat nu, in ieder geval is besloten voordat ze naar de beurs gaan. Want bij zo'n beursgang moet je natuurlijk openheid van zaken geven.
Dat klopt. Dat is natuurlijk een nadeel van een beurs genoteerd zijn. Dat je dan met de billen bloot ieder kwartaal.
Absoluut, elk kwartaal.
Ja. Dus dikke kortingen bij de Porsche Centra in Nederland. Was natuurlijk bij Tesla ook het einde van de kwartaal een beetje pushen. Dus jongens, het zijn best weinig voorraad volgens mij. Wat viel er verder op aan de beursgang? Hoe keek je ernaar?
Nou ja, wat je mag het toch wel echt wel een succes noemen.
Yeah.
Dat werkt dan altijd zo dat ze van tevoren een range afgeven voor hoeveel gaan die aandelen. Nou, dat was dan 76,5 euro tot 82,5.
Ja.
Nou, als het dan uiteindelijk de eerste prijs tot stand komt op 82,5, helemaal aan de bovenkant, dat is echt wel een succes. En wat ik al eerder zei, in een moeilijke markt,
gewoon goed
krijg
gedaan.
Je de handen wel voor op elkaar.
Ja, maar hadden ze dan niet in een wat gunstiger klimaat nog veel hogere notering kunnen halen?
Ja, dat zijn altijd van die dingen zeker weten. Als het naar de beurs was gegaan toen Rivian naar de beurs ging, noem maar op.
Ja,
dan zat er waarschijnlijk meer in gezeten. Maar ja, er spelen natuurlijk ook allerlei andere belangen achter de schermen. Toen hadden die mensen uit Qatar die oliedollars nog niet binnen. En die moesten natuurlijk nu ook een deel kopen. Misschien heeft dat meegespeeld, ik weet het niet.
Ja, de timing is eigenlijk...
Het kan ook met Volkswagen zelf te maken hebben natuurlijk. Hè? Het moederbedrijf dat hier ook wel weer van profiteert. Misschien heeft Volkswagen gewoon wel geld nodig.
Nou, dus zeker weten. En dat is ook een van de redenen waarom dat ze het überhaupt hebben gedaan. Want die hebben natuurlijk grote ambities. Zeker ook op het vlak van elektrische auto's. Dat moet gefinancierd worden. En die krijgen nu een kleine 10 miljard euro binnen.
Even lekker.
Dat hadden ze wel even nodig.
Ja. Ja, dan maken ze zo op. Nee, nou ja, het zijn wel dat soort bedragen. Dat is overigens wel grappig. Hè? Als je dan kijkt naar start-ups rondom EV's. Er zijn er in Nederland is er ook één, zeg maar. Als je dan dit soort bedragen versus wat voor... Eigenlijk noem ze de EVD een keer niet. Maar die hebben dan 95 miljoen of zo opgehaald. Versus 10 miljard. Dan zie je even de verschillen, zeg maar, van... ook verwachtingen management. Nou, wat kunnen al die kleine start-ups voor elkaar krijgen? Niet specifiek Leiden, maar er zijn natuurlijk ook andere.
Ja, maar als je dat vergelijkt zo'n Lightyear met bijvoorbeeld een Rivian, hè, dat, waar we het net over hadden, die bouwden natuurlijk ook nog helemaal geen auto's, nee, toen ze naar de beurs gingen. Stel je nou voor dat Lightyear een notering zou willen ergens. Hè? Misschien is dat juist wel dat ze dan niet hier willen, maar in Amerika bijvoorbeeld. Noem maar iets. Is dat iets wat Lightyear zou moeten overwegen, denk je?
Nou ja, wat ze in ieder geval zeer zal helpen, ongetwijfeld ook naar kijken, is dat ze gewoon een hele grote eerste klant zien te vinden. Rivian, ja, had dat natuurlijk met Amazon.
Ja.
Als je al 100.000 van die dat bussen mag leveren. Ja. Ja, dat is natuurlijk lekker. Ja. Weet je, dan ben je en verzekerd van wat geld en van omzet. Ja. En ja, iedereen die wat op wil starten, die dat voor elkaar kan krijgen, ja, en dan toch nog steeds een heel groot een stuk van de aandelen zelf kan houden. Ja, dat is natuurlijk,
ja,
mooi meegenomen.
Ja, ze hebben wel wat klanten. Leaseplan heeft een order geplaatst, onder andere. Nog wel een paar bedrijven die orders hebben. Maar het zijn niet die aantallen die Amazon
nee,
doet.
Het zijn MyWheels toch? Wat was het? Ja, die heeft allemaal 5.000. Maar ja, ik heb daar een beetje gevoel bij. Dat ik denk, ja, dat is een soort intentieverklaring. 1-4'tje. Ja, ik heb ze niet gezien, dus ik weet het niet precies. Maar voor een model waar ze nog volgens mij aan mee moeten beginnen met ontwikkelen. Maar goed, we dwalen een beetje af. Als we kijken naar de sportieve luxe merken, zeg maar echt, nou ja, de auto's die wij allemaal normaal gesproken niet kunnen kopen. Er gebeurt wel veel. Hè? Aston Martin noemden we eerder van de uitzending even. Maar heeft het zwaar. Ferrari komt eindelijk met een SUV. Die heeft Porsche al decennia. Hè? Letterlijk sinds het begin van dit millennium. Moet Porsche vooruitstrevend blijven om een succes te worden op de beurs?
Ja, zeker. Kijk, uiteindelijk gaat het bij de auto's in de basis natuurlijk altijd om hoeveel krijg je er verkocht.
Ja. En tegen welke prijs? Nou,
precies. Tegen die marge zit bij Porsche wel goed. Die zie ik ook niet zo snel heel erg naar beneden komen. Want het is toch een auto die wordt gekocht door mensen die er altijd van gedroomd hebben om er zo een te hebben, zeg maar.
Ja.
Een beetje buiten categorie. Maar de aantallen, je hoort elke dag het nieuws slechter worden met de energierekeningen, de hoge prijzen.
Ja.
Nou zal dat in het segment van Porsche waarschijnlijk minder een rol spelen. Eerder misschien nog met die hoge inflatie, dat mensen denken, nou laat ik het er maar voor neerleggen. Dan kan ik in ieder geval rondrijden. Ja. Dan zie ik het niet minder waard worden. Maar dat blijft natuurlijk wel nog de uitdaging.
Ja, gewoon een volume te maken.
Maar ja, precies, want een volume te maken, dan denk je ook gelijk bijvoorbeeld aan een land als China. En daar verkoopt Porsche gewoon nog niet zo heel veel auto's.
Nou, volgens mij verkopen ze daar, dat is hun grootste afzetmarkt in China. Daar lopen de verkopen nu wel wat terug. Hebben ze te maken met die lockdowns, noem maar op. En ook de Chinese economie staat wat onder druk.
Nou ja, precies. Maar het is dus eerste een uitdagende markt aan het worden daar.
Zeker. En dat komt natuurlijk niet in de laatste plaats, omdat de Chinezen nu toch ook wel aardig op de markt komen. We hebben er al een aantal gezien. Nou, daar weten jullie allemaal veel meer van af dan ik.
Funky.
Maar je ziet nu Build Your Dreams. En zeker toch ook die NIO ET7. Nou denk ik niet dat Porsche zich daar nou zo snel druk om zou maken. Maar dat zijn toch wel aardige auto's waar je je toch echt wel van afvraagt hoeveel we die hier op de weg gaan zien.
Ja, nou, er zijn 26 nieuwe merken die er aankomen of al zijn aangekomen op de Nederlandse markt. Dus nou ja, dat wordt op zijn minst interessant. Aan de andere kant kan je zeggen, ja, Porsche is natuurlijk een heel sterk merk. Dus ja, weet je, hè, moeten
we hadden het eerder over Geely dat natuurlijk instapt in Aston Martin. Hè, wat is het? 7%? Dik 7%?
7,6%.
Ja, precies. Nou zit Mercedes daar nog dikker in Aston Martin. Maar dat is natuurlijk wel een interessante. Zeker omdat Geely zo'n hele Europese strategie heeft als je daar naar kijkt. Zou dat iets kunnen zijn waarvan je denkt, nou ja, goed, dat zou nog wel een stap kunnen zijn waardoor Aston Martin misschien weer die stap omhoog kan maken?
Nou, ik moet zeggen, ik heb daar niet diep naar gekeken. Maar ik zie dat niet heel erg snel gebeuren. Tenminste, als je het gewoon afzet tegen Porsche. Ik denk dat Porsche echt wel op een eigen, eigen platform staat.
Ja.
Ja. Ja. Het is wel een beetje een moeilijke constructie qua. Want Volkswagen houdt een meerderheidsbelang. En er zijn twee aandelen Porsche. En ook de families Porsche en Piëch krijgen vinger. Hoe zit die constructie nou in elkaar? Ben jij er al achter hoe het nou precies zit?
Jawel, maar het grappige is dat als je het gaat opschrijven, dan moet je er echt wel even op puzzelen. Het is op zich niet zo moeilijk. Dus Volkswagen houdt 75% belang in Porsche. De auto's, zeg maar.
Yeah.
En de familie, die houdt een belang van 25% plus één aandeel. Daarmee hebben ze een controlerend minderheidsbelang. Dus er gebeurt niets zonder dat de families Porsche en Piëch het willen.
Ja, oké.
Ja, en dat is eigenlijk wat ze ja. dingen. En dan heb je nog die holding company. Maar dat is hetzelfde als Exor. Wat ja. laatst naar de beurs ging van de Agnelli-familie van ja. Ferrari.
Ja. Ja.
Nou, dat is eigenlijk een soort investeringsmaatschappij. En daar is dan de verwarring mee. Want die hebben een eigen notering.
Ja. Ja.
Maar ja, die aandelen die doen meestal niet zoveel. Nee. Want ja, waarom zou je daar nou instappen? Ja. Maar ja. Ja, die noteringen staan naast elkaar.
Tot slot, Jean-Paul. Hè, we moeten altijd oppassen met beleggingsadvies. Wij zeker. Jij bent ook geen adviseur, hè? Maar wanneer zou je, in welk geval zou je nou mensen adviseren om zo'n aandeel van Porsche bijvoorbeeld te kopen?
Nou ja, als je gewoon ontzettend fan bent van dat merk. Ja. Dat is natuurlijk hartstikke leuk.
En dan heb je voor €84 een Porsche hebben.
Ja, en dan zou ik altijd, maar dat is eigenlijk een soort standaard, maar dat geldt nu ook alweer bij zo'n beursgang. Ja, ik zou dat nooit op dag 1 of in de eerste week kopen. Ik zou het eerst maar eens even. Vaak krijg je nog de kans om het binnen afzienbare tijd op een wat lager niveau nog eens een keertje die stukken te kopen.
Ja.
Maar als je er fan van bent, is het best denk ik hartstikke leuk.
Ja. Zou je, ga je het zelf ook kopen dan? Of,
Ik ga deze zelf niet kopen.
Nee, geen fan.
Nou, nee, maar dat heeft meer te maken. Misschien op termijn wel, maar niet tegen deze prijs.
Nee.
Ik vind het knap wat ze gedaan hebben.
Ja.
Maar de beurs is op dit moment zo zorg. En wat mij altijd opvalt is dat die automakers, die heb ik nog helemaal niet gehoord over crisis. Die hebben allemaal hele goede omzetten, hele goede verwachtingen.
Ja,
je ziet alle winstwaarschuwingen om je oren komen. Ja. Maar in die autosector blijkbaar niet.
Nee,
maar ik wil dat eerst nog even zien.
Tot volgend jaar zit die orderbank. Kijk, zo'n Mercedes Lamborghini is gewoon volgend jaar helemaal al uitverkocht.
Ja.
En, dus ja, dat maakt allemaal niet zoveel uit.
En dat maakt het super boeiend om te volgen.
Zeker. Dank je wel, Jean-Paul van Oudheus, de marktanalist bij broker eToro.
De rijimpressie.
En daarvoor is Wouter ingestapt in de Mercedes EQS SUV.
Ja, jongens, we zijn natuurlijk niet zomaar ergens om de EQS SUV te testen. Nee, ik rijd nu de Rocky Mountains eigenlijk weer uit. Ik was er net ingereden, maar helemaal naar Denver gekomen. Ja, het is wel heel mooi. Dus dat helpt natuurlijk wel om een lekker positief beeld van de auto te krijgen. Nee, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar ja, weet je, EQS SUV wordt geproduceerd in de Verenigde Staten. Ze hebben natuurlijk al een hele tijd, misschien weten jullie dat, misschien weten jullie het niet, productiefaciliteiten in de Verenigde Staten, Tuscaloosa. Daar bouwen ze, zeg maar, sinds 1997 de Mercedes ML. Zoals in Bibb County is er nu ook een grote accufabriek bijgekomen met een 300 meter lange straat waarin de accu's worden gemaakt, helemaal in huis. Want ja, de EQS SUV is hartstikke elektrisch. Het is nooit meer klagen over dat wij alleen maar van die dikke kanonnen rijden met verbrandingsmotoren. We doen ook wel eens iets elektrisch. Liefst wel dan in deze klasse natuurlijk. Nee, zonder dolle, interessante auto. Mercedes, lekker elektrisch initiatief bezig. Gewoon, nou ja, je zou ook kunnen betogen dat ze misschien wel eerder daarmee hadden moeten komen, maar nu op de goede weg. Hè. Naast EQA, EQB, EQC, ook de EQE en EQS. En waarom noem ik die twee als laatste? Omdat ja, de EQS SUV, je verwacht het niet, maar die gebruikt hetzelfde technische platform. Nou weten we van de EQS, of zou je kunnen weten, dat het ja, qua elektrisch platform gewoon een interessante is. Hele grote accu en daarmee ook een behoorlijk grote elektrische actieradius. 107,8 kilowattuur accupakket voor de EQS SUV tot 660 kilometer actieradius. Het is een beetje afhankelijk van welke versie en met name hoe brede banden et cetera je kiest. Maar dat is gewoon echt heel lekker. De lage EQS, de limousine, haalt nog ietsjes meer. Maar dit is gewoon ja, dikke prima. Maar dan ga je in de praktijk 400-500 kilometer. Is niet heel gek om dat te kunnen halen. Er komen drie varianten in eerste instantie. En later ongetwijfeld nog een paar andere. Ja, van dik tot nog dikker tot het allerdikst. Misschien is dat wel een aardige omschrijving. Het begint bij de 450 plus 360 pk, 568 Nm aan koppel. Dat is de range koning, want die heeft alleen achterwielaandrijving. En dat scheelt dan zeg maar in ieder geval in de WLTP range. Maximaal 660 kilometer. Diezelfde auto is er ook met 4MATIC. Dat heette de EQS 450 4MATIC. Dus die vreemd genoeg de plus even kwijt in die aanduiding. Waarom dat is, nobody knows. Nou ja, bij Mercedes weet het waarschijnlijk wel, maar ik weet het in ieder geval niet. Dan gaat hij vreemd genoeg ietsje langzamer naar de 100. Terwijl die wel hetzelfde vermogen heeft, maar en meer koppels.
we gaan naar rechts. 800 Nm, 360 pk, 6,7 seconden naar de 100. Ja, gewoon, hij rijdt gewoon prima. En dan hebben we de daddy of them all, de auto waar ik nu in zit. EQS 580 4MATIC. En we weten, er komen echt nog wel andere versies ook wel eventueel aan. 544 pk al, 858 Nm. 4 en een beetje seconden. Ik vond wat verschillende cijfers terug interessant genoeg. Maar onder de 5 seconden naar de 100, 210 km per uur. En een range van maximaal 613 km. Ook dat is gewoon wel weer goed. Maar ja, EQS SUV versus EQS limousine. Ja, daar zit natuurlijk het verschil. De wielbasis is hetzelfde. Maar de EQS SUV is vooral wat groter, wat hoger moet ik dan zeggen. 20 centimeter hoger. Ziet er daarmee wat normaler uit. Waarbij ik vind persoonlijk de EQS limousine echt wel geinig. Een mooie stroomlijn. Even wennen misschien een beetje qua styling en zo. Maar dat is niet helemaal wat je misschien bij een Mercedes verwacht. Hè. Dat is altijd een nieuwe auto, een elektrische auto wat lastig. Maar de EQS SUV, ja, ik denk dat de meeste mensen gewoon zo zeggen, ah, dit is gewoon wel oké zo. Hè. Dit ziet er gewoon uit als een SUV en is toevallig elektrisch. Met die 20 centimeter extra hoogte en een daklijn die verder naar achteren doorloopt, ja, komen er wat aardige dingen in beeld. Bijvoorbeeld 2 extra zitplaatsen, de bagageruimte, 645 liter in zeg maar, de lekkerste stand voor je rug of 880 liter als je hem helemaal naar voren hebt geschoven. En dat zijn 24 kratten mineraalwater. Ik denk dat dat eigenlijk 24 kratten bier moeten zijn, maar dat ze dat niet wilden schrijven in het persbericht. Of 4 golftassen. Nou ja, voor de golfers onder jullie, dat is waarschijnlijk super belangrijk. En als je die optionele derde zitrij hebt en je klapt die dan op, of open eigenlijk, zo moet ik het zeggen. En dan heb je alsnog 195 liter bagage over. Niet superveel om met z'n 7 op vakantie te gaan? Nee, dat zeker niet. Maar goed, dan doe je maar een darkbox erop. Of je laat iemand met je bagage erachter aan rijden. Kan ook altijd nog.
De Mercedes EQS SUV in Colorado gereden.
Ja, lekker.
Ja, moeite van de vlucht waard?
Ja. Ja, ja, weet je. Ik was nog nooit in de Rocky Mountains geweest, dus die vind ik wel af. Nee, okay, maar het is interessant. Oh, kijk, Mercedes is wel grappig. Het voelt als een beetje achterliepen qua elektrificatie. En dan nu, hè, dit is natuurlijk allemaal hetzelfde platform. EQE, EQS, EQS SUV. En ja, de EQE SUV is ook aangekondigd. Ja. En ik mag er nog niks over vertellen, maar ik heb hem wel gezien. Nee, echt interessante auto. En ik denk, ja, nee, die doen gewoon gave dingen.
Dat is het gewoon in één keer gewoon heel goed neerzetten.
Ja, ja, gewoon woppakee. De kleinere modellen denk ik nog wel van, daar moeten ze wat meer doen. Maar dit is, ja.
Dit is gewoon succes.
Ja, dit doen ze goed. Dit doen ze goed. Dit is een hele grote auto. Dus ik weet niet of dit in Nederland super hard gaat lopen. Aan de andere kant, ja, 7-zitter en gewoon in alle luxe.
Ja.
Er is vast een markt. Ja, vanaf 120.000 euro. Snel zeggen ze niks, hè?
Nee, 120, daar was ik gestopt.
Ja, precies. Ja. Dat snap ik.
Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via onze site, via onze app, maar ook via elk podcastplatform dat je maar kunt bedenken.
Ja, is gewoon gratis. Hè?
Zo is dat.
Je niet voor te betalen, nee. Moet je wel even abonneren natuurlijk. Volg ons Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. Overal waar we te vinden zijn.
Ik ben Meinert Schut.
En ik ben Wouter Karsen.
Tot volgende week.
Doei.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.